Goed, dan staat er in vers 31, huil gij poort. Hoe kan de poort nou huilen? Nou, eenvoudig omdat poort synoniem is voor stad. Een stad wordt immers bepaald, ook letterlijk, door de muur om de stad. Maar ja, dan zou het een gevangenis zijn, tenzij er dan een poort in zit waardoor je in en uit kunt gaan. En dus dat poort voor de stad. Huil gij poort, oftewel schreeuw gij stad. Dat is twee keer hetzelfde. En dan, gij zijt gesmolten, uiteengevallen of hoe dat maar heet, hè. Gij hebt uw kracht verloren, betekent zoiets. Iets wat smelt verliest zijn kracht, zijn hardheid. Zakt in elkaar. Dus gij zijt gesmolten, gij gans, Filistea. Niet alleen de stad zal vermoedelijk zijn Gaza, maar zoals bekend, er zijn 5 steden van de Filistijnen. Ik weet ze niet uit het hoofd allemaal. Gaza, Gat, Ascalon, Asdod, ja, en was naar de 5e. Weet ik ook niet. De 5e is verborgen, daar houden we van op. Weet ik ook zo gauw niet. Hè? Zwolle, nee. Komt wel in de buurt, trouwens. Maar... Goed, gij zijt gesmolten, niet alleen die ene stad, maar gans der Filistijnenland, gans Palestina. Want, staat er, van het noorden komt een rook. Nou, wat het is, dat weten we, want er komt kennelijk een leger. En als we nou zeggen, rook staat voor geestelijke dingen, dan zouden we ons moeten afvragen welke geestelijke dingen dan wel. En als u het mij vraagt, gaat het gewoon om Israël zelf. Gaat toch immers om dat uit het huis van Agas, uit de wortel der slang, die basilisk en daarna de vliegende draak zou voortkomen. En als dus staat uit het noorden komt een rook, betekent inderdaad dat de geest dus komt, oftewel de Messias zelf. Toch? Ja, en als er staat rook, betekent dat het nog een strijd is die niet zozeer met aardse wapenen gebeurt, maar dat het inderdaad met geestelijke dingen te maken heeft. En zeg dus maar gewoon dat door een of ander wonder deze Filistijnen verslagen worden. Vandaar die rook. Uit het noorden komt er rook en u weet wat er in het noorden is, toch? De troon. Ja, in hetzelfde hoofdstuk, mensen, in vers 13. Dus met een korte memorie kunnen we dit al vinden. Want daar stond in vers 13, ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Dat is de plaats waar de troon van God staat. In dit geval, hier in dit vers. En als het nou staat, uit het noorden komt een rook, betekent dat God die geest is, zichzelf met deze strijd bemoeit. En hij zal degene zijn die de Filistijnen overwint. En terwijl aan de andere kant gezegd kan worden, het is het huis van David die dat doet. Maar het is natuurlijk hetzelfde, want of het nou het huis van David is of God zelf, maakt niet uit. Want de Messias is, voor zoveel het vlees aangaat, uit het zaad van David, zegt Romeinen 1 vers 4. En wat de geestelijke bedingen betreft, is hij natuurlijk de Zoon van God. Het maakt geen verschil in de praktijk. Het is dus duidelijk een messiaanse profetie. Daarom is hij in het verleden ook niet vervuld. En daarom is het ook niet terecht om deze profetie toe te passen op de Assyriërs, die in de tijd ook de Filistijnen een nederlaag hebben toegebracht. Want de Assyriërs stonden bij gelegenheid ook voor de poorten van Gaza. Tiglath-Pileser was dat namelijk, die dat deed. Ooit. Ja, in de dagen waarin ook het Tienstammenrijk werd weggevoerd en zo. Maar daar kun je het niet op van toepassing brengen, want dan zit je toch altijd met de rook enzovoorts. Het gaat om geestelijke dingen. Dus uit het noorden komt een rook. En dan staat er, en er is geen eenzame in zijn samenkomsten. De vertalingen lopen hier nogal uiteen. Maar uiteindelijk verandert het niks aan de betekenis. Want de enige betekenis die te bedenken is, is dat dat hier niet sprake is van loslopende figuren, verdwaalde militairen of zoiets hier en daar, maar dat het gaat om een geregeld Ja, laten we zeggen leger. Zij zijn niet eenzaam, maar zij zijn samengekomen. Dus het is een georganiseerd leger, wat zegt u? Nou, of dit met Armageddon te maken heeft, dat weet ik niet. Het hangt er natuurlijk wel mee samen. Maar op welke wijze deze strijd gevoerd wordt, ik zou het ook niet kunnen zeggen. Want het gaat kennelijk niet meteen om legers hier op aarde. Dat zit hem in die rook. Het gaat om geestelijke dingen, geestelijke machten, die daarin een rol spelen. En ik heb zelfs wel de neiging om bij die rook en bij die samenkomst, waarin geen enkelingen zijn, maar waarin allen verenigd zijn, om daarbij zelfs te denken aan de gemeente. We komen niet veel verder mee. Maar het gaat erom dat het een aaneengesloten, samengekomen, een aaneengesloten leger is. Niet enkelingen waarbij ieder vecht voor zich, maar het is een aaneengesloten eenheid. Die aangeduid wordt als rook. Eén wolk is dat dus dan. En ik kan alleen maar bedenken eigenlijk dat het dan gaat om de Messias zelf. Christus, de geest van Christus of hoe dan ook. Maar dan kom je meteen ook terecht bij de gemeente. Maar ja, ik geef toe dat het een wat onduidelijke zaak is verder. Het zijn wat ruime woorden. Maar het geeft ons wel de vrijheid om dat zo eventueel toe te passen. Nou, dan moet je eens kijken, daar staat er. Wat zal men dan antwoorden aan de boden des volks? Wat moet men antwoorden? Wat moet er gezegd worden tot deze vertegenwoordigers van het volk? En het antwoord volgt meteen. Dat de Heere Sion gegrond heeft opdat de bedrukten zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden. De enige plaats dus waar ontkoming is, is, ja, in Sion. Dat kun je natuurlijk overdrachtelijk toepassen, zeggen gewoon bij Christus, de erfgenaam uit David. Want Sion is de plaats waar de troon van Agas en Hiskia, en dus van Christus, stond en staat. Maar dat betekent ook dat het letterlijk gezegd wordt over Sion en dus Jeruzalem in de toekomst. En dat gaat dus inderdaad allemaal over de dagen van de dag des toorns, de 33 jaren dus. Die uitlopen op het bekende Armageddon, ja. In die dagen is dit van toepassing. En waarom wordt dan nou zo op een rijtje gezet? Want je krijgt dan eerst Babel, dan Assur en dan Filistea. En ik meen dat ik u dat al eens gezegd heb. Je krijgt eerst Babel, omdat dat de hoofdstad is van het wereldrijk. Van de tijden der heidenen. Je krijgt dan de Assyriërs, omdat vermoedelijk een Assyriër, de Assyriër dus, uit wat was het ook weer, uit hoofdstuk 10 vers 5, omdat een Assyriër kennelijk op de troon zit in Babel. Ja, als een Darius de Meed op de troon kan zitten in Babel, en Kores de Perziaan kan op de troon zitten in Babel, dan kan toch ook een Assyriër op de troon zitten in Babel. Nou, dat is het dus. Vandaar de Assyriër. En daarmee de Assyriërs, want ze worden door de Assyriërs geregeerd, vanuit Babel. En vervolgens is de profetie tegen de Filistijnen, om de eenvoudige reden dat deze Assyriër die in Babel op de troon zit, een Palestijn is. En dus een afstammeling is van de zogenaamde Palestijnse vluchtelingen uit 1948. Ja, dat is duidelijk, alles bij elkaar. Drie aanduidingen van dezelfde, het is volkomen logisch. Hij is een Palestijn in de betekenis die wij tegenwoordig nu in onze dagen aan het begrip geven. Dat klopt dus precies. Palestijn. En hij is een Assyriër, dus uit de buurt van Syrië of verder naar het oosten waar hij vandaan komt. Hoe dat precies zit, weet ik niet. Want een land Assyrië kennen wij vandaag natuurlijk niet. Maar die volkeren zijn er wel. Uit dat volk is hij dus afkomstig op een of andere wijze. Op een of andere wijze, zei ik. En hij regeert vanuit Babel. En dan moet u me goed begrijpen. Ik zeg een Assyriër, dat sluit heus niet uit dat hij een Amalekiet is van afkomst. Dat kan namelijk heel goed. Want men kan namelijk gelijktijdig van meerdere volken afstammen. Dat is helemaal geen probleem. En ik houd erop dat hij inderdaad afstand van Amalek, van Esau dus, van Amalek en van Agag, de koning van Amalek. En dus van Haman, de Agagiet. En dan kun je nog verder terug, want je komt, als je verder de lijn terugvoert, kom je dus niet alleen bij Abraham terecht, maar als je de andere kant op voert, kom je ook in Egypte terecht. Dan is hij zelfs een Egyptenaar. Dat kan heel goed. En dat van de Filistijnen, dat heb ik u toch alles verteld, hè? Dat hij Palestijn is. Hè? Dat kan niet missen. Want David had, dat weet u toch, David had de leeuw verslagen. En hij had de beer verslagen, zei hij tegen Saul. En hij zei, deze Filistijn, die pak ik ook nog. Hè? Zoiets zei hij toch. Ik heb de leeuw verslagen. Ik heb een beer verslagen. En deze Filistijn, die is nou aan de beurt. Dat zei hij, hè? Nou, dat is het hele verhaal, want de leeuw staat voor het Babylonische Rijk. De beer staat voor het Medo-Persische Rijk, eveneens geregeerd vanuit Babel. En de Filistijn, deze Filistijn, blijkt dan koning te zijn van het daaropvolgende Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. En zo komen wij in de profetieën van Daniël terecht. Want daar blijkt dat Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote, die ook zijn troon zou stellen in Babel, dat blijkt zijn vervolg te vinden in de toekomst, namelijk als het beest verschijnt. Zodat het beest, zoals hij heet in Openbaring, dat is dan inderdaad een Filistijn, volgens de reeks. Een leeuw, een beer, een Filistijn. Het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk. Wij verwachten in de toekomst dus eigenlijk een hersteld Grieks Rijk, maar het wordt geregeerd door een Filistijn. Dus er zal ooit echt een Palestijn zitten op de troon in Babel. Nou, dat is niet zo onwaarschijnlijk. Nee, dan moet je eens opletten. Als nou al die volkeren daar, die landen daar met elkaar strijden, dat doen ze tot vandaag de dag. Hè? Het rommelt continu daar in het Midden-Oosten. Nou goed, die kunnen het met elkaar niet eens worden. Ze hebben al zo lang geprobeerd een Arabische eenheid tot stand te brengen, of een Verenigde Arabische Republiek, of wat dan ook. Het is nog nooit gelukt. Waarom? Omdat die landen natuurlijk elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Want iemand wordt dan de baas, hè? Dat weet je dus altijd met een fusie, dat weet je toch, hè? Het kost één de kop en de ander. Nou ja, over het varken en die kip hebben we het nog wel eens. Maar goed, je weet toch, die zouden fuseren? Een varken en een kip, weet je dat niet? Nee. Zouden samen uitsmijters gaan produceren. Toen zei het varken, daar voel ik niet voor. Want die zei, dat kost mij de kop. Want die moest de ham leveren natuurlijk, al het spek. En dat kost mij de kop. Toen zei die kip, dat is toch altijd zo mijn fusie? Juist. Nou, dat even te zeggen. Maar goed. Als dus de volkeren daar in het Midden-Oosten één willen worden, krijgen ze problemen, want elk van hen wil de eerste zijn. Hoe los je zoiets nou op? Door iemand te nemen die helemaal niet met een land speciaal verbonden is, en dan kom je dus automatisch bij de Palestijnen terecht. Want het zijn sowieso Arabieren, je vindt ze in al die landen in het Midden-Oosten, en dus wordt één van hen eruit genomen en dat zal dan de baas worden daar. De grote chef, in Babel uiteraard. Waar anders, want Babel bestond ook al die eeuwen niet. Ze hebben het nou weer neergezet, komt goed uit. Ook iets nieuws. Ja, Engeland had een Hollandse. Wij Fransen, dan wel een Spaanse. Hè? Ja. Ook of het, ja, het is het begin van Philips, dat weet je toch? Dat was al de tweede, kan u nagaan. Nou goed, goed, terug dan naar Jesaja. We vinden dus de koning van Babel, de Assyriër en de Filistijn. Maar al die dingen worden gezegd in verband met dezelfde gebeurtenis. Het oordeel over de volkeren in de eindtijd namelijk. En het eindigt in vers 32 van Jesaja 14 met: wat zal men dan antwoorden aan de boden des volks? Wel, het antwoord is dat de Heere Sion gegrond heeft. Dat wil zeggen, daar is iets gefundeerd, vastgesteld. En dat slaat met name op Jeruzalem, maar meer speciaal nog op de troon van David en de troon van Christus dus. Dat de Heer Sion gegrond heeft, opdat de bedrukten zijns volks, dat zijn dus de eerstgeborenen der armen, dan wel de noodruftigen uit vers 30, opdat de bedrukten zijns volks een toevlucht daarin, namelijk in Sion, hebben zouden. Waarbij Sion dus kennelijk gebruikt wordt in een tamelijk brede betekenis als de aanduiding van het complete Messiaanse Rijk. Maar ja, Sion is synoniem met Jeruzalem. Jeruzalem staat ook voor het hele Messiaanse Rijk, als het er helemaal over gaat. Zodat dit vers eigenlijk gelezen zou moeten worden naast het bekende Joël 2, eveneens vers 32. Joël 2, vers 32. Waar staat, het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sions, de berg Sion, namelijk te Jeruzalem, zal ontkoming zijn. Gelijk als de Heren gezegd heeft. Want de Heer heeft het al gezegd, waar dan? Nou, in Jesaja 14, vers 32 bijvoorbeeld. Joël 2, vers 32. Waar staat dat te Sion, namelijk te Jeruzalem, ontkoming zal zijn. Dat wil zeggen, in het koninkrijk, je kunt het daarom geestelijk toepassen op de gemeente, dat is waar, het ontastelijke Sion, dat is correct. Maar als het gaat om het tastelijke Sion, en dat ligt natuurlijk wat meer voor de hand, als het gaat om het tastelijke Sion, gaat het gewoon om de troon van David en daarmee het hele koninkrijk van David. Dus niet Babel, maar Jeruzalem. En nou ik toch zo onderweg ben, zou ik daarbij ook moeten noemen Obadja. Waar ik weer? Obadja. Joël, Amos, Obadja. Dus een paar bladzijden verder. Want daar staat het ook. Daar staat in vers 15... Want de dag des Heren is nabij, de dag der benauwdheid uit het voorgaande vers. De dag des Heren is nabij, over al de heidenen gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden. Uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren. Dat wordt dan gezegd tegen Edom hoor. Want gelijk gij lieden gedronken hebt op de berg mijner heiligheid, zo zullen al de heidenen geduriglijk drinken. Ja, ze zullen drinken en inzwelgen en ze zullen zijn alsof zij er niet geweest zijn. Het gaat dus over oordeel over alle heidenen. Met meer speciaal Edom. En dan staat er in vers 17, want daar gaat het om. Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn. En hij zal een heiligheid zijn. En die van het huis Jacobs zullen hun erfgoeden erfelijk bezitten. En Jacobs huis zal een vuur zijn. En Jozefs huis een vlam. En Ezo's huis zal een stoppel. En de vlam zal de stoppel verteren uiteraard. Zo komt een oordeel over Esau, Edom, maar het wordt gebracht door Jacob. Staat hier, hè? Ja. Nou, en zo komen we als vanzelf in Jesaja 15, dat is heel erg genadig. Want we hebben het nu over de gebeurtenissen aan het einde van de 70ste week van Daniël, waarbij namelijk ontkoming is te Jeruzalem. Wel een vreemd soort ontkoming, maar er is ontkoming. Niet omdat men schuilt in Jeruzalem, maar omdat degenen die in Jeruzalem zijn, Jeruzalem uit kunnen vluchten door de Olijfberg. En waar gaan ze dan naartoe? Naar Edom. En wat is dus het gevolg? Dat er een oordeel komt over Edom. Nou, daarover spreekt Obadja. Dus zijn de gebeurtenissen die plaatsvinden direct na het einde van de 70ste week van Daniël. Bij het aanbreken dus van de dag des Heren. Door Jacob over Esau. Door Israël dus over Edom. Staat er uitdrukkelijk bij, want Jacob is die vlam. En Esau is de stro. Stoppelen. En dat is zo brandbaar. Maar het zal duidelijk zijn dat als de Heer Israël gebruikt om een oordeel te brengen over Edom, dan kan dat alleen zijn via een gelovig, een bekeerd Israël. En dus gebeurt het na het einde van de 70ste week van Daniël. En dat sluit ogenblikkelijk aan bij Jesaja, ik dacht 63. Wie is het die van Edom komt met bloedbesprenkelde klederen van Bosra? Wie is die rode die van die rode komt, staat er eigenlijk, hè? Edom, met dam bloedbesprenkelde klederen. Want, en dan blijkt het te zijn de Messias zelf die het oordeel gebracht heeft over Edom. En daarover handelt dit is profetie van Obadja dus ook. Maar het zijn de oordelen over de volkeren die beginnen nadat Israël zelf als eerste geoordeeld is en de Messias aanvaard heeft. En als je dan Edom gehad hebt, wat is dan de volgende of wie is dan de volgende? Hè? Moab. Ja, natuurlijk. Heel goed. U gaat toch vooruit. Ja, heel goed. Want als Esau Edom onderworpen is, dan is de volgende Moab en de daarna volgende is Ammon. Heel goed, ja. Want het oordeel begint dus vanuit het zuiden, vanuit Petra zal ik dan maar zeggen, en dus vanuit Bosra. En dan gaat het spul naar het noorden, trekt in de noordelijke richting op, dan komt het langs of door Moab. Want Moab is zo ongeveer het gebied ten oosten van de Dode Zee. En dan trekt men nog een eindje verder, want dan komt men bij Ammon, maar dan buigt men af naar links, dat wil zeggen naar het westen, om Palestina. Nou, Palestina zeg ik dan weer. Ik moet natuurlijk zeggen Canaan, om het beloofde land binnen te trekken. Dus, nadat deze profetieën uit Jesaja 14 geweest zijn, komen we in Jesaja 15. En wat staat daar? De last van Moab. Inderdaad. En dat is heel Jesaja 15. Wij vinden nog vele andere profetieën trouwens, vele, maar we vinden ook op andere plaatsen vermeld de profetieën over het oordeel over Moab. Misschien aardig om het eerst even aan te halen. Want wij vinden dat in elk geval in, laat ik maar even nemen, Jeremia 25... Jeremia 25. En we lazen net in Obadja over het drinken van de volkeren, maar het is de beker van de toorn, weet u wel. En dat gaat hier verder, Jeremia 25, want er staat boven vers 15, de beker van des Heeren toorn aan alle volken toegediend. En er worden enige van die volken genoemd. Namelijk in vers 19 begint het al. Farao, de koning van Egypte en zijn knechten en zijn vorst en al zijn volk. Want Egypte is het eerste van de zeven wereldrijken. Of was het eerste van de zeven wereldrijken. Dus het rijk waaruit Israël zelf geboren werd. Dat speelt dus een belangrijke rol. Het wordt hier ook als eerste geoordeeld. En dan staat er, en vers 20, en de ganse gemengde hoop en alle koningen des lands van Us. En alle koningen van der Filistijnenland. Palestina staat er gewoon natuurlijk. Der Filistijnenland. En daar hebben de steden Ascalon, Gaza, Ekron en het overblijfsel van Asdod. Zijn er maar vier weer, hè? Jammer, hè? Ascalon, Gaza, Ekron, Asdod. Hè? Vers 20, ja, dat las ik toch ook? Las ik het te snel? Alle koningen des lands van Us, des lands van de sterkte. Ik weet niet of het echt een land is, maar je kunt het net zo goed van toepassing brengen op de koning van Babel zelf. De koning over de volken en de aarde, want die heet ook zo. Ma'uzim, de sterkten. Goed, de sterkte. Nou, dan staat er dus, alle koningen van het Filistijnenland, en waarvan de steden genoemd worden Ascalon, Gaza, Ekron en Asdod. Hè? Gat was de andere. Dan hebben ze alle vijf. Hè? Dus straks hadden we Ekron niet. Hè? Zo is het. Ja. Dus leuk is dat. Er zijn er vijf en je leest er steeds maar vier. De vijfde is zoek. Nou, vers 21 dan. Edom en Moab en de kinderen Ammons. Die staan altijd op rij. Edom, Moab en Ammon. Van het zuiden uit gerekend is dat. En langs de oostzijde van het Jordaandal. En dus ook oostelijk langs de Dode Zee. Waarna verder in het noorden gesproken wordt over alle koningen van Tyrus en alle koningen van Sidon. De koningen der eilanden die aan gene zijde de zee zijn enzovoorts. Maar inderdaad, Edom, Moab en Ammon worden hier speciaal genoemd. En zo ook in hoofdstuk 27. Jeremia 27, vers 3. Staat in vers 2. Maak uw banden en jukken en doe die aan uw hals en zend ze tot de koning van Edom en tot de koning van Moab en tot de koning der kinderen Ammons. En tot de koning van Tyrus en de koning van Sidon. En hebben we hetzelfde rijtje ongeveer als in Jeremia 25. Dus inderdaad, deze volken worden speciaal vermeld als het gaat om de oordelen die door de Messias gebracht zullen worden. In de psalmen kom je die trouwens ook tegen, maar die laat ik maar even buiten beschouwing. En dan kom ik in Jeremia 48. En dan gaat het hele hoofdstuk over Moab. Oordeel over Moab. Hoewel Edom daarin ook een rol speelt, hoor. Tegen Moab zegt de Heer der Heerscharen, de God Israëls, al zo: wee over Nebo, want ze is verstoord. Kiriataim is beschaamd, enzovoorts. En dan worden zo ongeveer alle plaatsnamen die je maar bedenken kunt in verband met Moab genoemd, omdat daar het oordeel over zou komen. Nou, en iets dergelijks vinden we dan nog in Ezechiël 25. Daar heb ik de belangrijkste ongeveer genoemd. Ezechiël 25, waar we ze ook allemaal op een rijtje vinden. Eigenlijk moet ik dan noemen Ezechiël 24, want om het helemaal goed te vertellen, moet ik zeggen dat het eerste wat geoordeeld wordt is uiteraard Israël zelf en dus Jeruzalem. Dat is vanaf vers 15 van Ezechiël 24. Er wordt de verwoesting van Jeruzalem aangekondigd en dat zal dus in de toekomst eerst plaatsvinden. Maar daarna wordt gesproken over Ammon in hoofdstuk 25 en Moab en Edom. Daar heb je het rijtje nu van noord naar zuid opgesomd. Ik denk niet dat dat de volgorde der gebeurtenissen zelf is. De volgorde is denk andersom, van zuid naar noord. Maar het doet niks te zaken, want het gebeurt toch tamelijk gelijktijdig. Natuurlijk maar een klein gebied, hoor. Dus weer op een rijtje Ammon, Moab en Edom. En ook worden genoemd de Filistijnen vanaf vers 15 van Ezechiël 25. En vervolgens dan Tyrus. En dat wordt dan heel uitgebreid gedaan. De koning van Tyrus, enige hoofdstukken lang. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Het gaat er dus om dat we zien dat, dat Moab apart genoemd wordt in de profetieën in verband met de oordelen die zouden komen. En Moab, Edom en Ammon worden natuurlijk speciaal vermeld, omdat het zogenaamde broedervolkeren zijn van Israël. Edom, omdat het gaat om afstammelingen van Esau, de broer van Jacob. En Moab en Ammon worden genoemd omdat het afstammelingen zijn van Lot. In zekere zin de broer van Abraham. Ja, dat was niet Lot, het was zijn neef natuurlijk, zeggen wij. Maar officieel is het zijn broer. Want het was de zoon van Abrahams broer Haran. Abrahams oudere broer zelfs. Zoals de Edomieten zonen zijn van Jacob, zijn oudere broer. Dus het heeft altijd te maken met het eerstgeboorterecht in deze oude schepping. En de eerstgeborenen van de oude schepping worden uitdrukkelijk gedood. Toch? Ja, zo was het toch in Egypte. Toen de verlossing tot stand kwam, werden de eerstgeborenen van Egypte gedood. Nou, en als Israël verlost wordt in de toekomst, worden de eerstgeborenen, degene die van nature eerstgeborenen zijn, worden vernietigd. Denk er nog eens even over na, dat we in Genesis 10 een zogenaamde volkerentafel hebben. Volkerentabel van 70 volkeren. En wij leren daarover dat dus die 70 volkeren weer een rol spelen straks in de 1000 jaren. Ze zullen geoordeeld worden en gebracht worden in het Messiaanse Rijk. Maar bij die 70 volkeren vinden we niet Moab of Ammon of Edom. Ze maken geen deel uit van de 70 volkeren. Je kunt ze daarom hooguit beschouwen als onderdelen van de 70 volkeren. Maar als volkeren zelf spelen ze geen rol van betekenis. Daar gaat het om. Israël staat er trouwens ook niet bij. Nee. Hoort niet tot de 70. En die reken je toch ook niet tot onderdeel van een van die 70. Het is heus een apart volk wat er boven staat. Nou, zo'n speciale rol wordt ook gespeeld door de broedervolkeren, de eerstgeborenen van nature. Zij worden namelijk speciaal geoordeeld. En zelfs als eerste, zo horen we de eerstgeborenen. Goed, de last dus van Moab in Jesaja 15 vers 1. Waar staat zekerlijk in de nacht, in de duisternis, is Ar Moabs verwoest, zij is uitgeroeid. Zekerlijk in de nacht is Kir Moabs verwoest, zij is uitgeroeid. En een van de problemen die we hebben met dit hoofdstuk is dat er heel veel plaatsnamen genoemd worden, waarvan sommigen met veel moeite vermoedelijk zijn aan te geven, maar waarvan een groter deel helemaal niet bekend is. En zelfs ook alleen maar hier in de Bijbel voorkomt. We kunnen dus lang naar zoeken. Dat wil zeggen, je kunt er dan veel tijd aan besteden, maar het leidt niet tot veel bijzonders. Kan het ook niet helpen. Wij doen ons best alleen maar. Hè? Dus we beginnen met, in de nacht is Ar Moabs verwoest. Nou, Ar betekent gewoon stad. Of zoiets, iets wat gesticht is, maar stad. En Moab, dat is duidelijk. Dus Ar Moab betekent de stad van Moab. Hoogstwaarschijnlijk is het zo dat dit Ar Moab ook bekend is als Rabba. Ar wordt dan Rabba der Moabieten, heet het dan. Men zou namelijk helemaal niet een andere stad van de Moabieten kunnen aanwijzen dan Rabba. Dus zal het Rabba der Moabieten wel zijn. Maar het zegt ons verder niks. Maar in de nacht is de stad der Moabieten verwoest. In de duisternis dus kennelijk. En als u het mij vraagt, is het gewoon de duisternis bij de aanvang van de dag des Heren. Een dag van duisternis, een diepe donkerheid, weet u wel. Maar het zal ook wel letterlijk in de nacht zijn, hoor. Zij is verwoest, zij is uitgeroeid. De stad wordt vernietigd en leven is er dus niet meer in. En het wordt herhaald, zekerlijk in de nacht is Kir Moabs verwoest, zij is uitgeroeid. Maar Kir betekent muur. En we hebben al gezien dat bijvoorbeeld in vers 31 van het voorgaande hoofdstuk poort en stad synoniem zijn. En ik zou niet weten waarom ook niet muur en stad synoniem zijn. En het gaat dus gewoon om dezelfde plaats. Ar Moabs is de stad van Moab. En Kir Moab is dus ook gewoon de stad, ja de buur, de stad van Moab. Zij is verwoest, zij is uitgeroeid. Het wordt dus gewoon herhaald. En dan staat er, hij, namelijk Moab, want het is dan weliswaar een volk, maar Moab is natuurlijk ook de naam van de stamvader van het volk. En je kunt over de stamvader spreken en daarmee het hele volk bedoelen. Als wij de naam Israël gebruiken, doen we dat ook zo. We noemen de naam van de stamvader, maar bedoelen het hele volk. Nou, hij, namelijk Moab, gaat op naar Baït en Dibon. Dibon Bamot staat er eigenlijk. De vertalers hebben het weer losgetrokken en hebben er drie namen van gemaakt. Baït en Dibon en Bamot. En wat gaat hij daar doen? Hij gaat daar wenen. Drie namen worden genoemd. En welke plaatsen dat zijn, is absoluut onbekend. Het enige wat wij nog kunnen doen, is de namen vertalen. En daar komen we niet zo bar ver mee, zeg ik altijd. Baït betekent gewoon huis. Dat is gewoon bed, hè? Hetzelfde woord. Of eventueel tempel. Dan is het het huis van de een of andere god, dat kan. Bed, Baït kan dus een tempel zijn. Dibon. Is wel bekend, Dibon is de plaats namelijk waar de tempel van de god Chemos der Moabieten stond. Dus er werd Chemos aanbeden. En dat brengt ons dus ook bij een tempel. Dus Baït kan een tempel zijn. Dibon is de plaats waar de een of andere god aanbeden werd. En Bamot, betekent gewoon hoogten, hoge plaatsen. En hoge plaatsen dienen meestal ook een godsdienstig doel, zodat alle drie de plaatsnamen iets te maken hebben met goden en in de praktijk uiteraard afgoden. En je leest dus eigenlijk dat Moab vlucht naar zijn goden, of de Moabieten vluchten naar hun goden. Daar zoeken ze een toevlucht en gaan daar bij hun goden staan jammeren. Ja, wenen. Dan staat er, over Nebo en over Medeba zal Moab huilen. Dus men gaat naar die drie plaatsen die genoemd worden om daar te wenen, maar eigenlijk gaat men naar hun goden. En men zal dus huilen over, en er worden weer twee plaatsnamen genoemd. Men huilt namelijk over Nebo, want Nebo kennen wij uit de geschiedenis inderdaad. Nebo is namelijk de berg waarop Mozes stond en stierf, van waar hij het beloofde land zag. Dat was dus vanuit het gebied van Moab, inderdaad. De naam Nebo wordt ook vertaald met uitlegger, of meer speciaal een voorspeller. Dus Nebo heeft te maken met het zien naar de toekomst. En dat is precies wat Mozes deed daar. Maar niettemin, het is een plaats in Moab. En vanuit de oude schepping, waarvan Moab in elk geval een uitbeelding is, net als Ammon en net als Edom, wordt gekeken naar een nieuwe schepping enzovoorts. Maar goed, over die plaats wordt geweend, omdat die verwoest wordt uiteraard. Omdat er het oordeel over komt. Over Nebo weent men dus, of huilt men. En over Medeba. Medeba weten we niet wat het is, maar het wordt vertaald met water van rust. Rustig water. Of eventueel water van sterkte. Vermoedelijk de een of andere oase dus. In het gebied van Moab. Maar men weent erover. Nou, de reden daarvoor is duidelijk. Vanwege dood en verderf wat er komt. Daar staat er, op al hun hoofden is kaalheid. Leuk hè, op al hun hoofden is dus helemaal niks. Dus ze waren met zonder haar. Aller baard is afgesneden. Als je nou verkeerd leest, dan denk je dat Moabieten hun baard op hun hoofd dragen in plaats van onderaan hun kin. Maar dan lees je dus verkeerd, hè? Het gaat erom dat ze zich kaal geschoren hebben. Als teken van rouw, uiteraard. Als teken van de dood. Want haar staat voor kracht. In het algemeen. En als het haar verwijderd wordt, betekent dat kracht wordt weggedaan. Ik heb het laatst gevraagd, iemand die er verstand van had. Simpson, ja, heel goed. Dus het is een beeld van de dood eigenlijk. Dus zij rouwen. Dan staat er, op hun wijken hebben zij zakken aangegot. En op hun daken, op hun straten huilen zij altemaal. Wat die wijken precies zijn, ben ik ook niet achtergekomen. Maar waarschijnlijk gewoon de plaatsen waar zij woonden, of waar zij de wijk genomen hebben, waarheen zij gevlucht zijn, hebben zij zakken aangegot. Dat is net als kale hoofd. Een teken van rouw. En op hun daken en op hun straten, gewoon buitenshuis, huilen ze altemaal. Als men buitenshuis gaat, kan men op het dak gaan zitten. Het platte dak, want dat was het gebruikelijke. Of anders zit men in de straat, één van twee. Maar men gaat uit het huis. Maar waarom gaat men uit het huis? Dat is als teken van rouw, weer eens een keer, ja. Want als men het huis verlaat, is het een beeld van dat men deze wereld verlaat. En dus een beeld van de dood. Men gaat het huis uit. Dat is dus eigenlijk de dood. Dus zij hebben op het daken, op de straten, huilen ze altemaal, afgaande met geween. Zij druipen af, ze gaan af. Ook in gewoon Nederlands vertegenwoordig gaan zij af met geween. En zelfs hardop. Er staat er in het volgende vers, vers 4. Zo Hesbon als Ediale, of zoiets, schreeuwt. Ook plaatsnamen. Hesbon, dat is een bekende plaatsnaam, dat hij in de geschiedenis van Richter wel eens genoemd wordt. Ediale kennen we helemaal niet. Hesbon wordt vertaald met vindingrijkheid. Oftewel een list of een kunstgreep. Heeft iets met listige dingen te maken. En vermoedelijk moet het dan opgevat worden als een vindingrijkheid, als een list van de Moabieten. Maar meer kan ik er ook niet mee. En Eliane betekent daar waar God opgaat. Want El is God en Ala is opstijgen. Dus daar waar God opstaat of opgaat, of gewoon zich verschijnt, is de betekenis van Eliane. En misschien moet je zeggen dat we hier te maken hebben met een aanduiding van de wederkomst of de komst van de Messias, hè, daar waar God verschijnt. Dat zou kunnen, maar het is nogal een vergaande conclusie uit alleen maar de vertaling van een plaatsnaam. Je moet er dus erg voorzichtig mee wezen. Zo ook met de volgende naam, er staat namelijk: hun stem wordt gehoord tot Jahas toe. En Jahas is volgens de vertaling een ronde, onderdrukte plaats. Hoe kom je erop? Dat met drie letters, hè? Een ronde, onderdrukte plaats, daarom vertaalt men het ook met dorsvloer, maar normaal is daar een ander woord voor. Dus dorsvloer lijkt me niet zo'n goede vertaling, eerlijk gezegd, hoewel het in sommige boeken staat. Maar het zal best een plaats van de Moabieten geweest zijn. Een plaats die verdrukt wordt, dus waarschijnlijk, ja. Dat is wel duidelijk. Maar u merkt wel, ik kan wel vertalingen geven, maar ik merk zelf heus wel dat je daar niks uit leert. Hè? Ja, het is soms moeilijk om wat mee aan te vangen. Maar je zou in ieder geval de algemene conclusie trekken dat alle plaatsen waar Moabieten wonen door het oordeel getroffen worden. Dat op zijn minst. Nou, daarom maken de toegerusten van Moab een geschrei. Ze waren zo mooi toegerust, deze Moabieten. Maar ze maken een geschrei en Iglik's ziel in hem is kwalijk gesteld. Nou, ze zijn dus gewoon bedroefd. Want het gaat hun niet zoals ze hoopten dat het gaan zou. En dus zegt de profeet Jesaja, hij zegt: mijn hart schreeuwt over Moab. We lezen dat wel zo eenvoudig. Maar het is toch allemaal dood en verderf wat daar komt. Het is iets heel verschrikkelijks. Maar ja, dat komt over alle goddelozen. En dus zegt Jesaja: mijn hart schreeuwt over Moab. En dan: haar grendelen zijn naar Zoar toe. En Zoar, dat is een kleine plaats. Zoar betekent namelijk klein. Staat zelfs van Zoar dat het niet verwoest kon worden omdat het zo klein was. Ja, je kunt iets in stukken slaan, maar als het dan in stukken ligt, als het maar zo'n klein stukje is, dan is het heel moeilijk om klein te krijgen. Hè? Toch? Dus haar grenzen zijn het dan eigenlijk, naar Zoar toe, want het is ongeveer de grens van het gebied van Moab. Dat is de zuidelijke punt. Zoar ligt aan de zuidelijke punt van de Dode Zee. He? Ja, inderdaad, ja. En dan verder naar het zuiden kom je in Edom. Dus het gaat om de grenzen van Moab naar Zoar toe. Dan wordt er gesproken over de driejarige vaas. Dat is helemaal een moeilijk geval. Want de verklaring die men geeft kan ik zelf ook wel bedenken. Nou, bedenk u nou eens wat. Wat zou die driejarige vaas nou zijn? Dat wel een of ander offerdier zijn wat aan een van de goden der Moabieten geofferd wordt of zo. Wat nergens toe dient. Zoiets, dat is de gangbare verklaring. Ik weet verder ook niet, want ik heb er nooit eerder van gehoord. En nooit op een andere plaats over gelezen. De driejarige vaas gaat, daar schreeuwt men over, want hij gaat op met geween naar de opgang van Luhit, of weet je veel hoe je dat uitspreekt. Daar heb ik zelfs een vraagteken bij mijn aantekeningen staan, want er is ook niemand die mij heeft kunnen wijsmaken wat die naam betekent. Laat staan waar het ligt. Dat maakt het dus wat ingewikkeld. Nou, dan wordt er nog gezegd: want op de weg naar Horonaim verwekken zij een jammergeschrei. Ja. En Horonaim betekent een dubbele grot. Maar als u er wat mee aan kunt vangen, dan mag u me dat vertellen. Ik weet het ook niet. Want de wateren van Nimrim, Ja, dat zal wel, want Nimrim betekent inderdaad dat het wateren zijn. Heldere wateren zelfs. Schijnt wel bekend te zijn, maar ja, dat weet je nooit zeker, want men kan het ook bedenken. Men zegt het is een oase bij de Dode Zee. Ja, het zal wel, heel Moab ligt bij de Dode Zee, oostelijk van de Dode Zee. En als het heldere wateren zijn ergens daar, dan is dat dus een oase, want over het algemeen is het daar woestijn. Dus dat zal dan wel een oase geweest zijn bij de Dode Zee, ja. Nimrim. Want de wateren van deze heldere wateren, van deze oase, zullen enkel verwoesting wezen, want het gras is verdord. Dan is het water tot verwoesting. Het gras is verdord, heeft geen water meer. Het tedere gras is vergaan, er is geen groente. Dat betekent, er zijn geen groene dingen. En bij groente moet je dus niet aan de groenteboer denken of zo. Maar er is geen groen, want er is geen water. Daarom zullen zij de overvloed die zij vergaderd hebben en hetgeen zij weggelegd hebben, want de overvloed is wat zij weggelegd hebben, in de voorraadschuur zal ik maar zeggen, hè. Deze overvloed, namelijk dat wat ze weggelegd hebben, zullen zij aan de beek der wilgen voeren. Ik weet eerlijk niet wat het is. Vermoedelijk spoelt het weg, of ik weet het ook niet hoor. Het verdwijnt. In ieder geval is duidelijk uit het verband dat deze voorraden ophouden te bestaan. Dat is wel duidelijk. Want dat geschreeuw zal omgaan door de landpalen, door de grenzen van Moab, haar gehuil tot Eglaim toe. Eglaim ken ik verder ook niet. Het betekent een koppel, twee namelijk. Vaarzen, dat zal nou wel. Haar gehuil gaat tot Eglaim toe. Ja, tot Beer Elim toe zal haar gehuil zijn. Andere plaats, Beer Elim, dat zal ook best een plaats geweest zijn. Want het is helemaal niet bekend, adreskundig niet. Men zegt dat het vermoedelijk een soort van woordspeling is op het begrip bloed, want bloed is dam. En de naam Dimon schijnt aan dat woord bloed ontleend te zijn. Want de wateren van Dimon zijn vol bloed, want ik zal Dimon nog meer toesturen, toeschikken. Leeuwen over de ontkomenen van Moab, met schades over het overblijfsel des lands. Dat wil zeggen dus dat er inderdaad een oordeel komt over het land als zodanig. Er zijn er die dat althans aanvankelijk overleven. Zij zijn degene die hun zakken aangorden, die op daken en op straten huilen en hun geween wordt overal in alle plaatsen van Moab gehoord. Dat is de algemene gedachte. En dan staat er dat dat niet het eind is van het verhaal, want ik zal Dimon nog meer toesturen. En Dimon, dat moet je dan zo ongeveer opvatten als dat wat rood gekleurd is door het bloed. Dat waar al, die plaats waar al zoveel bloed vloeit, of dat volk dat al zo getroffen is, daar zal nog meer toegestuurd worden. Wat dan? Nou, nog meer bloed natuurlijk. Dat is de betekenis van die naam, Dimon. Hè? Bloed. Want de wateren van Dimon zijn vol bloed, want ik zal Dimon nog meer toesturen. Maar het wordt gewoon toegestuurd aan Moab. En wat wordt er dan toegestuurd? Leeuwen over de ontkomenen van Moab. Namelijk over het overblijfsel deze lands. Misschien worden er ook letterlijk leeuwen gestuurd in Moab. Dat zou best kunnen. Want ik kan me best voorstellen dat daar zich leeuwen zullen bevinden. En dat die ook samengedreven worden daar in dat gebied. Het zou best kunnen vanwege al die ellende die over de landen in de buurt komt. Ik weet niet of er nog leeuwen zitten daar in het Midden-Oosten in het wild. Maar het hoeft het niet in het wild. Ze kunnen net zo goed ontsnappen uit een dierentuin. Maar in het wild zijn ze er ook, dacht ik wel. Ja, en anders nemen we niet leeuwen, maar dan passen we toe op heel wat anders. Bijvoorbeeld andere legers. Die van Babel zouden zo kunnen worden aangeduid. Die van Israël trouwens ook. Van de leeuwen uit de stam van Juda. Je kunt ook de gevolgtrekking maken dat hier een oordeel komt over het land als zodanig, via wat wij dan noemen natuurrampen. Want dat zijn het dan natuurlijk. Maar dat niet alleen, kennelijk zijn het ook de legers van de Messias zelf die het land door zullen trekken. Dat moet ook wel, Want dat staat in de volgende verse. Ja, want daar staat: zend de lammeren van de heerser des lands van Sela af naar de woestijn heen tot de berg der dochter van Sion. Dus wat staat daar? Ja, wat daar staat is gewoon dat het overblijfsel van Israël uit Sela optrekt naar Jeruzalem. Nou, zoals bekend, Sela is immers Petra, een van de voormalige hoofdsteden van de Edomieten. En als je dus vanuit Petra naar Jeruzalem gaat, en je doet dat volgens de normale route, dan ga je inderdaad door het gebied van Edom, oostelijk van het Jordaandal, door het gebied van Moab en daarna door de eerstelingen der kinderen Ammons. En dan kom je dus voorbij Moab. En dat zal het dus wel zijn. Het land zal wel verwoest worden, maar daarna zullen ook deze leeuwen voorbij komen. Maar deze leeuwen, dat is nou zo aardig, deze leeuwen blijken in het volgende vers lammeren te zijn. Toch? Het zijn dezelfde. Ja. Kan dat niet? Oh nee, moet je Johannes eens vragen. Hè? Heb je dat nooit gelezen? Zullen we het laten zien? In Openbaring 5, dat is heel mooi. Waar tot Johannes gezegd wordt in Openbaring 5, vers 5. Die zei: wee niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, heeft overwonnen. En dan vers 6. En ik zag en ziet, in het midden van de tronen van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen, een lam. Dus als ik het heel kort vertel, staat er: zie de leeuw. En toen zei Johannes: en ik zag een lam. Dat is vers 5 en 6 achter elkaar uit Openbaring 5. Dat gaat over Christus, die de leeuw en het lam is. Het lam als degene die leed en stierf, die de zonden der wereld wegdroeg en zo, de vernederde. Maar de leeuw als degene die overwon en zijn koningschap zou vestigen. Dus vers 5 en 6 is dat van Openbaring 5. Zie de leeuw en ik zag een lam. Ik kan het tussenzinnen weglaten, tenminste. Nou, dat doet zich hier in Jesaja 15 en 16 ook voor. Want nadat deze zogenaamde natuurrampen geweest zijn, zou er ook leeuwen komen over Moab. En dan staat er in vers 16 vers 1: zend de lammeren van de heerser des lands van Sela af naar de woestijn heen, tot de berg de dochter van Sion. En dan komen ze inderdaad langs Moab. Dat is wel duidelijk. En ze heten leeuwen, omdat ze behoren bij de leeuw uit de stam van Juda. Ze horen bij de Messias namelijk. Maar ze heten lammeren, omdat ook het begrip lam de aanduiding is van de Messias. En omdat hiermee de verband gelegd wordt met Micha hoofdstuk 2. Die noem ik altijd in dit verband. Omdat daar uitdrukkelijk gesproken wordt over het optrekken van het overblijfsel uit Petra naar Jeruzalem. Blijkbaar naar Jeruzalem. Maar hier in Jesaja 15 en 16 staat het er domweg bij. Nou, even kijken. Micha 2 zei ik, inderdaad. Want in Micha 2 staat in vers 12 dat Jacob gans verzameld zal worden. Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Ik zal het tezamen zetten als schapen van Bosra. Dat is een paar kilometer van Petra vandaan, van Sela vandaan. Als een kudde van lammeren, dan wel schapen, uiteraard. Als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen. En dan staat er: de doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Dat is dus gewoon de herder. Perseus, de herder. Peres. Zal voor hun aangezicht optrekken en zij zullen doorbreken en door de poort gaan. Dat wil zeggen, ze verlaten Petra, de rots, via de smalle poort, de schik, verlaten zij Petra. Ze zullen door dezelfde uittrekken en hun koning, oftewel Perseus, de Peres, oftewel gewoon Christus zelf, zal voor hun aangezicht heen gaan Namelijk, de Heer zelf zal in hun spits zijn. Staat er ook, hè? De Heer in hun spits. Zo zou dat gebeuren. En u vindt de paralleltekst daarvan dus in Jesaja 16 vers 1. Zend de lammeren van de heerser des lands. Dat is uiteraard gewoon de Messias, hoor. Dat is de heerser des lands. Dat is Christus. Zend de lammeren van de heerser des lands van Sela af. Want ze komen uit Sela. Daar waren ze als schapen verzameld. En nadat ze verzameld waren in Petra, of Sela, zouden ze van daaruit naar Jeruzalem gaan. Door Edom, Moab en Ammon. En dan moet je eens even kijken. Dan hebben we eerst de gebeurtenis aan het eind van de 70ste week. De verwoesting van Jeruzalem, want dat kwam eerst. Dat heb ik u net nog laten zien. Eerst de verwoesting van Jeruzalem. Maar die verwoesting van Jeruzalem gaat gepaard met aardbevingen en al dat soort toestanden. Waarbij niet alleen de stad valt, maar ook de olijfberg scheurt. En waarbij er geen leven overblijft in het land. Maar ligt het dan niet voor de hand te bedenken dat hetzelfde ook gebeurt met die landen die oostelijk van de Jordaan. Het is maar een paar kilometer, hoor. Dus het is maar een klein eentje. En dus ligt voor de hand te veronderstellen dat ook Ammon en Moab en Edom door dezelfde toestanden getroffen worden. Toch? Ja, alleen maar schuld voor die dingen in Petra. Ja, ik bedoel, het hoeft niet allemaal op één dag te gebeuren, maar die dingen gebeuren wel. En het overblijfsel wordt verzameld in Petra, waarna het overblijfsel vanuit Petra doortrekt door dat verwoeste land waar nog nauwelijks mensen leven. En onderweg worden die ook nog geoordeeld, zeg ik dan maar heel netjes steeds. Want nadat men getroffen is door al deze zogenaamde natuurrampen, wordt men getroffen door de leeuwen. Alleen vanuit de andere optiek gezien blijken het geen leeuwen, maar lammeren te zijn. Dat zijn gewoon hen die verbonden zijn met de opgewekte Christus. Het lam dat staat, hoewel het geslacht was. Weet u hoe dat eruit ziet? Een lam dat staat, hoewel het geslacht is. Het ziet er net zo uit als een leeuw. Nou. Hè? Toch? Ja. Nou, zend dus de lammeren van de heerser des lands van Sela af naar de woestijn heen tot de berg der dochter van Sion. Dus door de woestijn heen. Langs de bekende koninklijke weg. De weg van de heerser des lands is dat dus. Want die weg is dat toen. De King's Highway, zeggen de Engelsen heel netjes. De koninklijke weg. Uit nummer 3. En dan verder. Anderszins zal het geschieden dat de dochteren van Moab aan de veren van Arnon zullen zijn. Als een zwervende vogel uit het nest gedreven zijnde. Want men moet dan namelijk over. Terwijl men die route gaat, moet men over de beek Arnon. Die komt vanuit het oosten en loopt uit in de Dode Zee. Dat is het Arnon. En er zijn dus veren. Overzetveren dus. De pont, zal ik maar zeggen. Die dingen spelen in de geschiedenis nogal eens een rol. Ik meen ook in ieder geval in Richteren. Ik weet het niet allemaal zo uit mijn hoofd precies. Maar het speelt in de geschiedenis vaker een rol. We moeten Arnon over. Ja, meerdere plaatsen, maar in ieder geval. Dat is uit Daniel 11. Het laatste deel van Daniel 11, waar staat, doch deze zullen zijn hand ontkomen, namelijk Edom, Moab en de eerstelingen van de kinderen Ammons. Dat zijn degenen die blijkbaar, zoals ik het nu zie, niet ten prooi vallen aan de Russen. Dat zijn niet politieagenten, dat is Amsterdams bargoens. Maar ze zullen ontkomen aan de Russen, ze zullen niet getroffen worden door de Russen, maar wel door wat de Heer zelf over de landen brengt natuurlijk. Maar in ieder geval hebben ze daar de gelegenheid om door die landen niet alleen naar Petra te gaan, maar ook om door die landen weer terug te keren naar Jeruzalem. Hè? Dat is nog maar de vraag, want dat staat er niet zo duidelijk. Wat er wel duidelijk staat, is dat er geen leven overblijft uiteindelijk. Maar dat neemt niet weg dat het best wel kan zijn dat er gelovigen zijn uit die volkeren. Maar je, daarvan kun je dus ook zeggen, die worden toegevoegd aan Israël. Nee, toch geen Moabiet of Ammoniet of Edomieten meer. Dus moet je daar tegenaan kijken. Dus helemaal zeker is dat niet te zeggen. Nou, dat weet ik niet. Of ergens niet over gesproken wordt, is moeilijk te bewijzen. Je kunt wel bewijzen dat er wel over gesproken wordt. Dus zeg, ik noem dan maar een tekst. Dus dat weet ik echt niet. Maar het zou best kunnen. Natuurlijk kunnen Moabieten tot geloof komen. En dan worden ze toegevoegd aan Israël. Dan heet toch geen Moabieten meer. Niet in die zin. Dus die uitspraken die zeggen niet zoveel. Nou goed. De dochteren van Moab, dat zijn dus gewoon de Moabieten hoor. Dat zijn niet per definitie vrouwen. Maar het staat tegenover de dochteren Sions. Uit het voorgaande vers. En de dochter of de dochteren van Sion zijn gewoon de gelovige Israëlieten die het koninkrijk binnengaan. En de dochteren van Moab zijn dus inderdaad de Moabieten. Dus anderszins zal het zien dat de Moabieten aan de veren van Anon zullen zijn als een zwervende vogel. Uit het nest gedreven zijnde. Want de Moabieten beheersen de beek Arnon. Ik meen zelfs dat het een grensrivier of beek of zoiets is. Hè? En de veren zijn dus eigenlijk de grensposten. Die worden dus door Moabieten bewaakt. En wat hier staat is dat aan de ene kant, de ene zin zou je moeten zeggen, gesproken wordt over de terugverzameling van Israël. En zelfs dat ze gebracht worden weer in Sion. Maar anderszins, dat wil zeggen aan de andere kant, wordt van de Moabieten gezegd dat ze zullen zijn als een zwervende vogel uit het nest gedreven zijnde. Waar het beeld vandaan komt, weet ik ook niet. Maar het is een verdwaalde, ik denk altijd een nat geregend vogeltje. Dat vond ik altijd zo'n mooi beeld. Een nat geregend vogeltje. Dat lijkt me niks triester dan een nat geregend vogeltje. Hè? He? Zingen die nog? Ja? Nou goed, hier gaat het om een zwervende vogel. Uit het nest gedreven zijn, dus zijn plaats verloren. Maar zo komen de Israëlieten eraan en die moeten die beek over. Oh ja. Ik dacht niet dat het de Arnon was. Maar daar gaat het ook over dat hij terugkomt en het water overtrekt en terug Palestina heen komt, ja. Ja, ook een heel verhaal, hoor. Nadat hij verdreven was door Absalom, is dat. Dat weet ik niet zeker. Het zou wel kunnen, ik zou het nou niet kunnen zeggen. Maar als ik 3 uur gepraat heb, dan loopt me alles door elkaar. Dan weet ik het niet zeker meer, hè. Dan zit er zoveel in het hoofd, dan moet eerst maar weer eens wegzakken. Nou. Brengt de raad aan, houd gericht, maakt uw schaduw op het midden van de middag gelijk van de nacht. Verberg de verdrevenen en meld de omzwervende niet. Laat mijn verdrevenen onder u verkeren, o Moab. Wees gij hun een schuilplaats voor het aangezicht der verstoorders, want de onderdrukker heeft een einde. De verstoring is er niet geworden, de vertreders zijn van de aarde verdaan. Want er zal een troon bevestigd worden in goede tierenheid, enzovoorts. Er wordt aan de ene kant in deze verse gesproken over het oordeel wat over Moab komt. Aan de andere kant wordt gesproken over het feit dat juist in Moab Israël ook een zekere veiligheid geniet. Want dat staat er. Laat mijn verdrevenen onder u verkeren, o Moab. Maar het heeft te maken met dat vroeger in de dagen van Jozua aan de Edomieten en de Moabieten gevraagd werd of Israël door hun land mocht trekken. En toen mocht het niet. Ze gingen niet de koninklijke weg. En in de toekomst wordt het weer gevraagd. Maar dat is nadat het oordeel geweest is. Dus dan mogen ze erdoor. En daar gaat dit over. Maar daarover hebben we het dan misschien weer de volgende keer. Dat zou wel eens kunnen, ja. Ja, dat gebeurt daar ongetwijfeld ook, ja. Misschien zeggen ze wel, net als die andere dochter der Moabieten, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Ja, dat is met al die grote profeten zo. Het is moeilijk omdat er zoveel tegelijk verteld wordt. Je wordt geacht de dingen eigenlijk te weten. En dan vind je ze hier terug. En weer nader toegelicht. Een paar details erbij enzovoorts. Ja. Wij zullen danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor de genade die wij ontvangen hebben. We danken u dat we mogen weten dat we zijn gekomen tot een ontastelijk Sion. De hemels Jeruzalem, waar onze namen zijn opgeschreven. En waar een onwankelbare troon reeds nu staat. We danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. We reeds nu deel hebben gekregen aan deze beloften over het koninkrijk van de Messias Israëls. We danken u, Vader, dat we hem kennen als onze Messias, onze gezalfde des Heren, in wiens koninkrijk wij ook zullen delen in de toekomst. We danken u, Vader, dat we vanmorgen bij elkaar mochten komen rondom dit woord. We mochten spreken over de dingen die haast geschieden moeten en tegelijkertijd ook bepaald mochten worden bij onze eigen positie in Christus in de hemel. We danken u dat u ons deze verlossing reeds gegeven hebt. We willen u vragen, wees u ook verder ons deze dag nabij, wilt u onze gedachten richten op u en op die wijze uw naam ook in onze levens groot maken. Amen. Wij gaan vanmorgen weer naar Jesaja en inmiddels is dat naar hoofdstuk 16. Hoofdstuk 16, waar sinds hoofdstuk 15 vers 1 uitgebreid gesproken wordt tot Moab. En we hebben al eens stilgestaan bij Moab en gezien dat het in ieder geval hoort tot de drie volkeren die oostelijk van de Jordaan en eigenlijk oostelijk van Jeruzalem en dan naar het zuiden gelegen zijn. Namelijk eerst vinden we vanaf die hoogte van Jeruzalem en Jericho en zo vinden we Ammon en dan naar beneden Moab en dan verder naar beneden Edom. En de nauwkeurige grens is daarbij overigens niet te trekken. Maar kennelijk wordt hier in dit gedeelte Sela, oftewel Petra, beschouwd als een soort van grens tussen Moab en Edom. Dat hoeft niet helemaal te zijn. Bovendien, dat varieerde ook in de loop der tijd uiteraard. Hè? Dat is met alle grenzen altijd zo. Maar het gaat erom dat hier een oordeel over Moab wordt aangekondigd. Want dat is een oordeel wat meteen gepaard gaat bij het aanbreken van de dag des Heren. En dus heeft het te maken met gebeurtenissen die plaatsvinden na de wederkomst van Christus, na zijn verschijning zal ik dan maar zeggen, op de Olijfberg, na het einde van de 70ste week, maar wel meteen kort daarna. Want het zal blijken dat juist dit gebied van Moab, samen met in het noorden een gedeelte van Ammon en in het zuiden Petra, of Edom moet ik eigenlijk zeggen, dat gebied inderdaad als eerste aan Christus en daarmee aan Israël wordt onderworpen. Al was maar alleen omdat het ook het gebied is waardoor het overblijfsel van Israël trekt onderweg terug naar Palestina. En die weg wordt hier zo zonder meer genoemd. In vers 1. Zend de lammeren van de heerser des lands van Sela af naar de woestijn heen tot de berg der dochter van Sion. Ik heb zelfs vertalingen gezien waar inderdaad staat Petra en niet Sela. Want Sela is natuurlijk de onvertaalde Hebreeuwse naam. En Petra is de vertaalde naam, de naam waaronder wij de stad kennen. De Griekse naam eigenlijk, hè. Want inderdaad, Sela of Petra is de plaats waar het gelovige overblijfsel van Israël zal verzameld worden. En waar ze zal schuilen, zelfs voor een deel in de dagen van de grote verdrukking. Het is de plaats haar van God bereid, zoals genoemd in bijvoorbeeld Openbaring 12... En vanuit die plaats zal men naar het noorden optrekken, oostelijk langs het Jordaandal naar boven, dus oostelijk langs de Dode Zee bedoel ik, en dan terug naar Palestina. Zo zal het overblijfsel van Israël teruggebracht worden naar het land. Ik kreeg van de week van iemand fotocopieën uit een boek, waarin mij weer eens een keer bevestigd werd, wat ik jaren geleden ook al vond, namelijk dat in Petra, in de tijd, dat moet geweest zijn in 1936 ongeveer, dat men daar voor een enorm vermogen aan Bijbelse lecturen heeft geplaatst. Ik meen in koperen kisten of iets dergelijks. Omdat meneer Blackstone, broeder Blackstone moet ik zeggen, William E. Blackstone, van mening was dat het gelovig overblijfsel van Israël daar in Petra verzameld zou worden, of daar zijn toevlucht zou zoeken, want zo zei hij dat. En En hij vond dat ze daar in ieder geval bijbelse lectuur nodig hadden, waarin gewezen werd op de dagen van de grote verdrukking zelf en op het einde ervan en op het feit dat Jezus van Nazareth de Messias is enzovoorts. En die delen in die boeken hebben ze dan ook laten onderstrepen. Of dat spul er nog staat, nu 50 jaar later, ik weet het niet. Maar, en ik hoorde dat voor het eerst betrekkelijk kort nadat wij zelf, wij, dat zijn dan Ben en ik, Ben Grootens en ik en ik, nadat wij zelf ontdekten dat dat zo moest zijn, dat het overblijfsel bewaard zou worden in Petra. Dat moest wel Petra zijn, dat kon niet missen. En kort daarna kregen we van iemand daarvan een boek in handen waarin dit soort dingen stonden. En van de week zag ik dat nog eens een keer bevestigd. Die meneer Blackstone, die is trouwens bekend in, onder de ouderen, niet onder zijn volle achternaam, maar onder de afkorting W.E.B. Webb. Want daar was ooit een boek, dat heette Jesus is Coming, oftewel Jezus komt. Verstaat het Nederlands, Jezus komt. Uitgegeven door de Belgische Evangelische Zending, daar hebben ze half Nederland mee volgeduwd met het boek. En het is dan overal nog wel antiquarisch te krijgen, dus helemaal niet het probleem. En dat gaat over de wederkomst van Christus, ja. De toenmalige Belgische Evangelische Zending gaf dat uit. Dat is nou bijna ondenkbaar. Dat zoiets zou gebeuren, maar goed. Ja, dat veroorzaakte toen minstens zoveel opschudding als, nou minstens zoveel, maar ongeveer net zoveel opschudding als in onze dagen het verschijnen van de boeken van Hal Lindsey. Daar wist ook iedereen van. Nou, die meneer Blackstone was dan, was dat, William E. Blackstone. Hij was in goede doen en kon zich permitteren. Ze hebben voor een paar miljoen dollar hebben ze daar boeken ingezet, is het verhaal. In Petra. We zouden nodig eens moeten gaan kijken, Ati, of het er nog staat. Ja. En het leuke is dat dus inderdaad ook anderen tot dezelfde conclusie gekomen zijn. Dat is altijd het aardige. Namelijk dat Petra inderdaad de plaats is waar Israël bewaard zal worden. De argumenten van Blackstone heb ik daarvoor nooit gehoord. Maar het zullen best dezelfde zijn als die we zelf gevonden hebben. Dus, Jesaja 16, vers 1... Zend de lammeren van de heerser des lands van Sela af. Die lammeren zijn uiteraard de gelovigen. De heerser des lands hadden ze best met een hoofdletter mogen schrijven. Want Moab wordt hier opgeroepen om ruimte te geven aan de gelovigen uit Israël, aan het gelovige overblijfsel. Om een ruimte te geven van Sela af naar de woestijn heen tot de berg der dochter van Sion. Daar heb je dus het hele verhaal. Hier wordt gesproken over de weg vanaf Sela door de woestijn tot aan de berg der dochter van Sion. Goed, hoe heette de vader van de zonen van Noach? Wat heeft dit er nu weer mee te maken? De vader van de zonen van Noach heette Noach, de vader van de zonen van Zebedeus heette Zebedeus en de berg der dochter van Sion heet Sion. Heel goed, heel goed. Hè? Ja, met enige hulp komen we er wel, jazeker. Dus inderdaad wordt hier gesproken over de weg van Petra naar Sion, naar Jeruzalem, door de woestijn en kennelijk door Moab. Vandaar dat ik ook inderdaad steeds zeg dat men van Petra oostelijk langs de Dode Zee trekt naar het noorden. Want daar ligt Moab, aan de andere kant niet, maar aan de oostzijde wel. En dat betekent dan ook dat men uiteindelijk dus over de Jordaan moet trekken als men naar Sion wil. En ik geloof dus inderdaad dat het op dezelfde wijze gebeurt als in het verleden. Dat de Jordaan dus weer eens een keer droog valt op de bekende plek. De Jordaan is eraan gewend daar, hè. Dus dan valt hij weer eens een keer droog. En dan maar hopen dat ze niet struikelen over die stenen die er nog liggen uit de dagen van Jozua. Maar goed, dat zullen we doen. Hè? Toch? Of misschien rapen ze dan op, zetten ze dan weer op de oever, hè. Dat kan, ik weet het niet. Maar zoiets, maar diezelfde route moet dat zijn. En dan is het dus inderdaad de koninklijke weg uit Numeri die men dan blijkbaar gaat. Hier staat die weg dus ronduit genoemd. Van Sela door de woestijn naar Sion. En wel door Moab. Nou, nauwkeuriger kan al niet. En dan staat er, als ze dat niet zullen doen, als die Moabieten die ruimte niet geven, dan staat er anderszins zal het geschieden dat de dochteren van Moab aan de veren van Arnon zullen zijn als een zwervende vogel uit het nest gedreven zijnde. Dat wil zeggen, daar blijft dan niet zoveel van over. Want als men niet de ruimte geeft, als de Moabieten dat Israël niet doorlaten, dan zullen zij zelf verslagen worden. Aan de veren van de Arnon, dat is dan die beek die vanuit het oosten uitloopt in de Dode Zee, die het werd lange tijd beschouwd als de grensrivier van Moab. Of het echt een grens is, dat is nog maar zeer de vraag. De gedachte is dan dat het de grens is tussen Moab in het noorden en Edom in het zuiden. Want Sela, Petra, ligt natuurlijk in het gebied van Edom. Of het werkelijk de grens is, daar waag ik te betwijfelen. Maar ik denk dat het van nature een grens is, natuurlijk, zo'n water. En dat het dus de plaats is waar de Moabieten hun verdediging hebben opgericht, opgesteld bij de veren van de Arnon dus. Maar of het echt de grens van Moab was, dat staat nog te bezien, want dat varieerde steeds. Het doet er ook weinig toe verder. Het gaat alleen om dat het inderdaad als grensrivier en als verdediging fungeerde. Want daar zouden dan de Israëlieten aankomen, zouden daar de Arnon over moeten, zal ik maar zeggen. En dan is maar de vraag of de Moabieten hen doorlaten. Nou, en ze worden opgeroepen om dat vooral te doen, om ze over te zetten. Want anders zullen zij zijn als een zwervende vogel uit het nest gedreven zijnde. Daar komt dus niet zoveel meer van terecht, hè, dan. En dat hebben we trouwens ook al gezien in het voorgaande hoofdstuk. Goed, vers 3. Breng een raad aan. Dat wil zeggen, houd gericht. Er wordt een rechtszaak van gemaakt. En dan maakt uw schaduw op het midden van de middag gelijk van de nacht. Verberg de verdrevenen en meld de omzwervende niet. Dat is een omstreden vers. Er zijn heel wat verschillende verklaringen of wat er voor door moet gaan van in omloop. Maar het lijkt me toch niet zo moeilijk. De bedoeling is dat deze Moabieten, want ik neem aan dat nog steeds tot hen gesproken wordt. De bedoeling is dat deze Moabieten recht zouden spreken. Dat wil zeggen, ze staan voor het probleem dat die Israëlieten erdoor willen. En nou, dan moet er bepaald worden of ze ze door zullen laten of niet. En dan wordt er dus gezegd, breng raad aan, oftewel houd gericht. Maak uw schaduw op het midden van de middag. En schaduw op het midden van de middag is precies wat je nodig hebt om te kunnen schuilen voor de hitte van de zon. Tegen de zon. Dus er wordt dus gewoon gezegd dat ze zich een schuilplaats zouden moeten maken. Ze zouden moeten zorgen dat ze bescherming vinden tegen het felle licht. En dat is ongetwijfeld het licht van de dag. Als u het mij vraagt, de dag des Heren. Oftewel, ze worden opgeroepen om te zorgen dat ze niet omkomen. En niet verbranden onder de hittigheid van Gods toorn enzovoorts. En wat zouden ze dus moeten doen? Dat zal nog het mooiste zijn, ja. Ja, maar in ieder geval is er al doorlaten. Dat is op zijn minst. In de praktijk betekent het natuurlijk dat ze zich daarbij zouden moeten aansluiten. Maar in ieder geval zouden bescherming moeten leveren aan de Israëlieten, opdat zij bescherming zouden ontvangen vervolgens van de koning der Israëlieten. En dat is uiteraard Christus zelf. Ja, moeilijker is het niet hoor. Dus maak uw schaduw op het midden van de middag. Is zorg dat je een schuilplaats vindt, letterlijk of overdrachtelijk. Het kan ook letterlijk betekenen dat ze deze vluchtelingen, of hoe ze maar beschouwd moeten worden, onderbrengen. Dus maak uw schaduw op het midden van de middag gelijk van de nacht. Want ook in de nacht zal men een schuilplaats moeten hebben. Ook in de duisternis zal men een onderkomen moeten hebben. En daarom staat er gewoon, verbergt de verdrevenen. En de verdrevenen is waarschijnlijk een synoniem gewoon voor het overblijfsel. Maar in ieder geval, de verdrevenen zijn degenen die daar onderweg zijn vanuit Sela naar de berg der dochter van Sion. Die zouden een schuilplaats moeten vinden in Moab, onderweg. En ook meld den omzwervende niet. Dat wil zeggen dat die omzwervende, die enkeling die onderweg is, dat die niet verraden zou worden of zoiets. Hè? Maar dat die verborgen zou worden. Verberg de verdrevenen en meld de omzwervende of gewoon ook de verdrevenen niet. Dus dat is het advies wat aan de Moabieten gegeven wordt. Bescherming bieden aan het overblijfsel van Israël. En in vers 4 staat het ook gewoon. Laat mijn verdrevenen onder u verkeren, o Moab, wees gij hun een schuilplaats voor het aangezicht der verstoorders, want de onderdrukker heeft een einde. De verstoring is er niet geworden. De vertreders zijn van de aarde verdaan. Nou, dat is dus duidelijke taal. Moab wordt opgeroepen om de verdrevenen des Heren, en dus de verdrevenen van Israël, een schuilplaats te geven voor het aangezicht van, dus in de praktijk gewoon tegen de verstoorders. En dan staat er, want de onderdrukker heeft een einde, of zal een einde hebben. En wie is de onderdrukker? Ja, natuurlijk. Wie is de onderdrukker? Nou, noemt u maar op, de Filistijn, de Assyriër, kortom, de koning van Babel, allemaal uit hoofdstuk 14. En we hebben al eens gezegd, dat is in wezen allemaal dezelfde. Want het is inderdaad gewoon de koning van Babel. De vorst van het wereldrijk van die dagen. De vorst van het herstelde Griekse Rijk in het Midden-Oosten. Onder de heerschappij van Babel. Dat is de onderdrukker. Het plaatje is dus ongeveer zo, zover als ik het zien kan, dat het overblijfsel uit Jeruzalem zal kunnen vluchten voor de Rus. Nou ja, meervoud. De Russen, Gog, Magog, mee zegt Tubal en hoe ze maar heten mogen. Zal kunnen vluchten uit de stad door de gescheurde olijfberg waarop de Heer immers verscheen. Naar de Jordaan over en dan naar het zuiden, naar Petra. Waarna men vervolgens, ik weet niet hoeveel later, waarna men vervolgens vanuit Petra weer optrekt door Moab, en dan gaat het hier over, naar het noorden en dus weer de Jordaan overtrekt en dan weer Jeruzalem binnen gaat. Misschien wel weer door de gescheurde olijfberg, wie zal het zeggen. Ja, de weg loopt normaal over de olijfberg heen, maar als het ding gescheurd is in dezelfde richting als waarin de weg liep, en zo zit dat, dan zal men dus voortaan door de olijfberg moeten, want als de weg weg is, gaat men dwars door de berg. Want het leuke is natuurlijk dat als ze geloof hebben, dan zullen ze bergen verzetten. Dat is nooit weg. Hè? Ja. Inderdaad, dus die zaak gaat het dus om, dat men inderdaad vanuit Petra, en we hebben dat gelezen, dacht ik, vorige keer uit Micha, geloof ik, hè? Toch? Dat men vanuit Petra optrekt, dus de doorbreker in hun spits, enzovoorts. Hè? Dat hebben we besproken, hè? Over die situatie gaan we. Je vindt dus aan de ene kant dat in de Bijbel vind je terug dat men vanuit het beloofde land vlucht naar de woestijn en dan vervolgens naar een plaats haar van God bereid. Ik citeer nu voor het gemak dus maar even aan de duidelijkste schriftplaats in dat verband, mijn zinziens, Openbaring 12. Maar aan de andere kant vinden we precies dezelfde route, maar dan in de omgekeerde volgorde vermeld. En dat is bijvoorbeeld hier in Jesaja 16, de eerste vers in het geval. En het gebeurt in deze volgorde. Eerst vanuit Jeruzalem naar Petra en daarna vanuit Petra terug naar Jeruzalem. En hoeveel tijd ertussen zit, dat weet ik ook niet. 30 dagen of 75 dagen of zoiets. Dat ligt het meest voor de hand, ja. Vroeger dacht ik een half jaar, maar daar ben ik al achter, dat is het niet. Want het halve jaar zat ergens anders, hè. Maar goed, misschien komen we er ook nog eens achter. Dus vers 4, laat mijn verdrevenen onder u verkeren, o Moab. Wees gij hun een schuilplaats voor het aangezicht der verstoorders, want de onderdrukker heeft een einde. De onderdrukker is de koning van Babel. Ik heb al eens eerder gezegd dat volgens mijn berekeningen, maar nogmaals, daar geven we, nou, een stuiver mag je ervoor geven, maar meer niet, hè. Volgens mijn berekeningen is het zo dat aan het eind van de 70ste week, in het jaar van het einde van de 70ste week, ook Babel weer officieel tot hoofdstad van de wereld wordt uitgeroepen. En van het danmalige, moet ik dan zeggen, het danmalige wereldrijk. En dat betekent dus dat in deze dagen van terugkeer uit Petra naar Sion, dat in die dagen Babel de plaats is waar vanuit de wereld en zeker het Midden-Oosten geregeerd wordt. En de koning van Babel is dus de verstoorder. Zo wordt hij genoemd. Hè? Nee, de onderdrukker, sorry, de onderdrukker. En de verstoorders zijn uiteraard zijn aanhangers, zijn legers, of hoe het maar heet. De bevolking daar ter plekke. Dus wordt het Moab gezegd, wees gij hun schuilplaats voor het aangezicht der verstoorders. Want de onderdrukker heeft een einde. Dat is altijd aardig als je weet hoe het zal aflopen. Want u weet, de mens is geneigd te kiezen voor degene die uiteindelijk zal winnen. Zodat hij daarna altijd nog kan zeggen, ik heb het altijd al gezegd. Altijd al gezegd. Er waren heel wat mensen die in de Tweede Wereldoorlog in Nederland kozen voor de NSB'ers. Voor de NSB. Want ze dachten, die jongen daar in Duitsland, hoe heet hij ook, weet ik bij zijn naam altijd kwijt gelukkig. Die wint het wel, hè? En, maar men gokte verkeerd. Ja, goed, ja. maar goed, men gokte verkeerd, gelukkig. Maar zo gaat het dikwijls. Maar hier wordt gezegd dat deze onderdrukker een einde zal hebben. En aangezien dat einde dus vaststaat, weet men meteen dat men op hem niet zou moeten stemmen en niet voor hem zou moeten kiezen, want dan loopt het verkeerd af. Zo is dat gewoon. Men kan beter kiezen voor Jezus van Nazareth, de Messias, die zojuist verschenen is. Want het lijkt dan wel, het ziet er niet naar uit dat hij zal winnen, zal ik maar zeggen. Het ziet er niet naar uit dat hij als de aanvoerder van zo'n klein gelovig overblijfsel, om niet te zeggen zo'n zootje ongeregeld, want dat mag je niet zeggen. Dus als aanvoerder van een klein gelovig overblijfsel een wereldrijk zou oprichten. Nee, u moet daarbij bijvoorbeeld denken, gemakshalve, aan David in de spelonk van Adullam. Met al die lui daar, zal ik maar zeggen. Hè? Die zouden nog eens een wereldrijk beginnen, maar het gebeurde wel. Want David richtte zo'n rijk op. En in zijn dagen, hij richtte niet alleen het rijk op, maar bovendien werd het rijk zo groot als het nooit verder in de geschiedenis geweest is. En dat allemaal onder leiding van dezezelfde David. Die kleine jongen die ze van achter de schapen vandaan gehaald hadden, op uitdrukkelijk verzoek van de heer zelf natuurlijk, maar uitdrukkelijk verzoek van Samuel. Heb je niet nog een zoon, zei hij. Al die anderen waren niet goed genoeg, hè. En die jongen die hebben ze daar vandaan gehaald en die richt inderdaad het wereldrijk op. Voorkomen onbegrijpelijk naar de mens, maar het gebeurde wel. Nou, zo is het hier dus ook, want hier verschijnt de zoon van David. En hij zou zijn wereldrijk oprichten vanuit Sion. En die andere machtige figuur daar in Babel, daar ziet het natuurlijk niet naar uit. Maar diens koninkrijk zou wel van hem genomen worden. En dat wordt hier van tevoren gezegd. Want de onderdrukker heeft een einde. Kan hooguit nog 33 jaar duren. Ja. En dus de verstoring is er niet geworden. Want dit was een verstoring van Jeruzalem natuurlijk. Waarbij Jeruzalem eerst verwoest werd. Maar aan het eind daarvan zal de verstoring teniet geworden zijn. En zal Jeruzalem herbouwd zijn. En inderdaad de hoofdstad worden van een eeuwig wereldrijk. Maar dat is het volgende vers. Dus de onderdrukker heeft een einde. De verstoring is teniet geworden of zal teniet gedaan worden. Want tijden in het Hebreeuws, daar hoeven we ons niks van aan te trekken. En dan, de vertreders zijn van de aarde verdaan, of zullen van de aarde verdaan worden. Want Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden. Ja. Maar de vertreders zullen van de aarde en van het land en uit het land verdaan worden, ook uit Moab overigens. Maar ja, Moab was vrij, hè? Dat hebben we het al eens over gehad. Hè? Die Babyloniër had daar nog niet zoveel te vertellen. En van de andere kant kwamen de Russen en daarvan werd gezegd dat zij kwamen tot aan de Dode Zee. Dus er blijft ook vrij van Moab. En Moab en Edom en Ammon, een deel van Ammon althans, zou vrij blijven zoals het staat in de laatste versen, het laatste deel van Daniel 11. Dat hebben we ook al eens gelezen, hè? Dus inderdaad, daar zullen ze schitterend doorheen kunnen, als tenminste die Moabieten hen vrijlaten. En soms denk ik dat we nu, eigenlijk, maar dat weet ik niet zeker, maar soms denk ik dat we nu hier de enige echte toepassing krijgen van de naam Moab. Want ik heb die geschiedenis al vaak genoeg bestudeerd van hoe dat ontstond, Moab, hè. Dus inderdaad het rare verhaal van Lot, hè. Ja, van Lot en zijn dochters. Die hele familie was trouwens toch een rare familie, hoor. Van Lot en zijn dochters, maar ja, Abraham en zijn zuster, hè. Zuster Sarah, ja, zeker. Nou goed, dat even terzijde. Maar uit Lot kwamen dus voor de Moabieten en de Ammonieten. En Moab betekent dus inderdaad zoveel als van de vader. Dat klopt. Want de dochter van Lot kreeg een zoon van haar vader. Of zoiets. Ja, die andere ook. En die heet Ammon. En Ammon betekent van hetzelfde volk. Of van mijn volk. Van Am, hè, van mijn volk. En Moab betekent van mijn vader. Dus de namen hebben eigenlijk dezelfde betekenis. En het is niet zo goed te begrijpen, vind ik, wat daar in de geschiedenis dan precies de betekenis van is. Maar hier vind je het wel min of meer terug. Want dit volk is van dezelfde vader. En geeft dus inderdaad bescherming aan de andere die ook van die vader was, aan Israël namelijk. Ja, goed. Dat is misschien niet een volle verklaring, maar ik geloof ook niet dat het nou hoeft, hè. Maar het is, Moab en Ammon zijn dus net zo goed broedervolken als het Edom dat was. En zij worden geacht bescherming te verlenen. Die eerstgeborene, dat wil zeggen degene die het eerst geboren werd, de oudste van de familie, wordt geacht bescherming te verlenen en zelfs lossing te plegen ten behoeve van de jongeren. En Esau levert dus, of Edom levert bescherming aan Jacob. En Moab, namelijk Lot, dus levert bescherming aan Abraham. De oudere broer. Of oom, maar dat is hetzelfde, dat weet u langzamerhand, hè. Goed. Er staat dus, Moab, wees gij hun schuilplaats voor het aangezicht der verstoorders, want de onderdrukker heeft een einde. Je hoeft op die onderdrukker niet te gokken, want die zal verdaan worden, hij zal gevangen genomen worden. Namelijk het beest is dat dus gewoon, hè, die onderdrukker. Het beest, en hij zal gevangen genomen worden samen met de valse profeet. En hij zal geworpen worden, uiteindelijk in de poel des vuurs, Openbaring 19. Dus van hem is verder niks te verwachten. De onderdrukker heeft een einde, de verstoring is teniet geworden, de vertreders zijn van de aarde verdaan. Want, hoe komt dat dan, hoe kan dat dan, dat die legers van Babel en die macht van de Oostenaar, dat die teniet gedaan zal worden. Nou, want er zal een troon bevestigd worden in goede tierenheid. Men zegt dan, dat is de troon van Hiskia, maar dat is natuurlijk onzin, want die troon die staat er niet meer. Dus die is niet bevestigd in eeuwigheid. Een tamelijk dwaze verklaring. Maar de verklarers hebben natuurlijk toch grote problemen hier. Zolang zij de letterlijke betekenis van deze profetie niet wensen te aanvaarden. Zij proberen deze dingen te verklaren vanuit de geschiedenis. Vanuit wat gebeurd is. En dat is een heel moeilijke zaak, want wat Petra of Sela dan ineens mee te maken heeft, en Moab, dat is niet bekend, daar komt men niet achter. Dat is altijd raden. Maar voor ons is het geen probleem als we begrijpen dat het gaat over de toekomst.